Bollenstreek Ondernemers met Bart Weijers.
Goedenavond en welkom bij Bollenstreek Ondernemers, het wekelijks interviewprogramma met ondernemers of onderneemsters uit de Bollenstreek. Ze beter leren kennen en leren van hun ervaringen, dat is het doel van ons programma. Vandaag is onze gast Brigitte Wilbrink van Wilbrink en van de Vlucht Makelaars uit Lisse. Welkom.
Dankjewel. Hebben we nou
de opvolging van het overbekende makelaarskantoor hier vandaag te gast?
Zo is het.
Ja?
Ja.
Gaan we het daar straks ook uitgebreid over hebben. Hartelijk welkom. Maar eerst even over jouzelf, Brigitte. Waar stond je wieg en wat is er pakweg de eerste 20 jaar gebeurd?
Jeetje, goh, dat is wel een grote vraag. Waar stond mijn wieg? Nou, mijn wiegje stond in Noordwijk, in Noordwijk aan Zee, aan de Hoogwakkersbosstraat. Daar ben ik opgegroeid. Mm-hmm. Ik heb geen broers en zusjes.
Enig kind?
Ik ben enig kind, dat klopt. Maar ik heb dat eigenlijk altijd als best wel heel fijn ervaren. Ook gezellig. Ik heb het nooit gemist, die broers en zussen.
Oké. Okay.
En ik ben opgegroeid in een gezin. Nou ja, mijn ouders, mijn vader had dus het makelaarskantoor.
Mm-hmm.
En mijn moeder werkte nog in de zorg toen ik heel klein was. En was ook veel tijd daarna thuis. Zij paste wel op twee kinderen wat een beetje mijn nep broertje en zusje zijn geworden. Dus er waren ook altijd kinderen in huis.
Ja, juist. En school gedaan in Noordwijk?
School gedaan in Noordwijk, aan de Wakersduin. Daarna middelbare school aan het Noordgouw College. Dus altijd in Noordwijk gebleven.
Oké. Okay.
En toen uitgevlogen eigenlijk naar Amsterdam.
Wat ging je in Amsterdam doen?
Daar heb ik bedrijfswetenschap gestudeerd aan de VU. En ik zei in het begin, nou, ik blijf nog even thuis wonen. Maar binnen no time dacht ik, dat moeten we anders doen. En toen ben ik al vrij snel op mezelf gaan wonen.
Het studentenleven lokte.
Ja.
En toen kon je nog aan een woning komen in Amsterdam.
Ook dat, ja. Ja.
Hoe lang is zo'n bedrijfsopleiding? Bedrijfswetenschappen?
Ik heb dat uiteindelijk in 4 jaar afgerond.
Oké. Okay.
Dus ik deed dan 3 jaar mijn bachelor en daarna nog een master.
Oké. Okay.
In een jaar.
En toen was het
klaar.
En wat ging je toen doen?
Toen ben ik bij Heineken gaan werken.
Oké. Okay.
En dat was leuk, want ik zei als jong meisje altijd, ik word makelaar. Dat dacht ik eigenlijk altijd al. En toen ging ik eenmaal studeren en toen dacht ik dat eerst nog.
Mm-hmm.
Tot ik die masteropleiding deed. En toen dacht ik, oh, ik heb een master in marketing gedaan. En toen dacht ik, nou, de wereld is toch wel een beetje groter.
Ja.
En toen ben ik dus na mijn studie bij Heineken terechtgekomen.
En is dat dan Heineken Amsterdam of Zoeterwoude?
Zoeterwoude.
Ja, ja, oké. Okay.
Ja, ja, ik werkte voor de Nederlandse markt.
Want Amsterdam is geloof ik niet zoveel kantoor, hè? Dat is meer dat oude gebouw langs...
Daar zit ook nog wel veel.
Oh, daar zit ook nog wel wat.
Maar voor de Nederlandse markt zat alles in Zoeterwoude. Want inmiddels zijn zij verhuisd naar Leiden.
Oké. Okay.
Maar ik werkte nog op het kantoor in Zoeterwoude, naast de brouwerij.
Ja, ja, oké. Okay. En ja. In die tijd leefde hij Ferry nog? Freddy?
Nee.
Die was er niet meer?
Nee.
Oké, okay. Dat was dan de tijd van welke voorzitter van de Raad van Bestuur?
Jeetje, ja, Jean-François van Boxmeer.
Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja,
ja.
Ja. Een paar jaar gedaan of was het relatief kort?
Nee, dat heb ik wel lang gedaan. Want ik begon daar als stagiaire eigenlijk direct na mijn opleiding.
Mm-hmm.
En ik ben daar gebleven tot... bijna 9 jaar later pas heb ik gezegd, ik ga het anders doen.
Oké, okay, nou kan ik me voorstellen dat binnen een gigant als Heineken marketing ook een hele grote afdeling is. Een hele grote unit is.
Ja, dat klopt.
Dus met veel verschillende disciplines.
Ja.
En wat voor discipline deed jij?
Nou, ik begon als marktonderzoeker.
Ja.
We deden heel veel consumentenonderzoek en ook heel veel analyses op de marktcijfers.
Mm-hmm.
En zo adviseerden we dan het marketingteam om campagnes beter te maken.
Mm-hmm.
En daarna ben ik brandmanager geworden. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als ik was verantwoordelijk voor een onderdeel van één van de merken.
Ja, ja.
En in dit geval werkte ik dan voor het Amstelmerk, want Heineken heeft een heel breed scala aan merken.
Ja.
En ik was daar verantwoordelijk voor de introductie van een nieuw biertje. Toenertijd Amstel Radler. En dat vonden we allemaal heel spannend, want wij dachten, wie gaat dat nou drinken?
Ja, komt er weer zo'n cabaretier die het afkrijgt, à la Buckler.
Had zomaar gekund. Nee, dus daar kwam een bier met fris eigenlijk.
Ja.
Een heel fris biertje uit en dat moest op de markt gebracht worden. Dat was voor Heineken in Hongarije toen al een mega succes.
Ja, ja.
En dat had ik gelukkig gezien, want ik was daar net op vakantie geweest. En toen dacht ik, ja, dit kunnen wij in Nederland ook.
Mm-hmm.
En nou ja, ik mocht dat project gaan doen. Dus dat, dat was wat ik daar dan deed. Dus ik keek naar de marketing. En ook wat voor smaken moeten we allemaal hebben. Wat voor prijsstelling. Nou, al dat soort zaken.
Ja.
En daarna werd ik verantwoordelijk voor alle appelsidermerken.
Mm-hmm.
Heel veel mensen kennen Jills. Maar er kwam op een gegeven moment een punt dat we zeiden... Ja, het heeft eigenlijk meer body nodig. Dus er kwamen een aantal andere merken bij. En toen eigenlijk in die rol ging ineens, toen werd ik bijna 30,
mm-hmm.
ging het een beetje kriebelen. Dat ik dacht, ja,
okay.
Zit ik, doe ik dit goed? En ik denk een klassiek dertigersdilemma.
Oké.
Okay. Ja.
En toen, wat gebeurde er toen?
Ja, toen
ik weet het al een beetje, want ik heb me natuurlijk voorbereid. Precies. Maar ik vind het wel een hele aparte stap.
Ja, ik heb toen mijn baan opgezegd.
Ja.
Eigenlijk tegen alle verwachtingen in en ook... Want ik had het heel erg naar mijn zin en het ging ook hartstikke goed bij Heineken.
Mm-hmm.
En iedereen zei, joh, neem dan anders
een sabbatical.
Ik zei, ja, dat ga ik ook doen. Ik ga ook een sabbatical nemen, maar dan zeg ik wel echt op. Want anders weet ik het al. Dan ga ik een jaar leuke dingen doen, dan kom ik alweer terug.
Ja.
Want ik dacht echt wel, ik heb echt wel lange tijd gedacht dat ik tot aan mijn pensioen bij Heineken zou blijven.
Kijk eens aan.
En ik zei, maar ik moet echt, alles in me zegt dat het misschien anders moet. Dus ik zeg echt op. Dus dat heb ik gedaan. Toen kreeg mijn man de gelukkige kans om voor zijn werk naar Bonaire te gaan.
Mm-hmm.
Toen hebben we daar 3-4 maanden gezeten. En daar heb ik gewoon heel veel leuke dingen gedaan.
Gesurfd. Op het strand gelegen.
Precies. Ik deed ook wat vrijwilligerswerk, maar er was genoeg tijd ook voor de leuke dingen.
Okay.
Andere leuke dingen, moet ik zeggen.
Mm-hmm.
En toen kwam ik terug en ik voelde eigenlijk aan alles. Ik zou eigenlijk wel toch weer, ik zou graag willen ondernemen. En wat ik heel graag wilde, was dat ik in mijn werk iets zou doen wat meer, ja, meer impact had op het leven van mensen. Ik vond de biermarkt is natuurlijk echt, het was ook heel erg leuk. En we hadden heel veel plezier met elkaar. Heineken is ook een heel gaaf bedrijf. Maar ineens ging het een beetje knagen dat ik dacht, waar gaat het nou eigenlijk over? Gaat het nou echt ergens over?
Mm-hmm.
En toen, eigenlijk zoals nu ook nog, stonden de kranten ook vol met uitdagingen in het onderwijs en in de zorg. En toen heb ik gezegd, nou, ik zou daar wel eens wat willen doen.
Mm-hmm.
Nou, toen kwam ik via via in contact met een bestuurder van een zorgorganisatie. Die had net een heel nieuw team om zich heen. En die wilde daarvan alles veranderen. Maar hij zei, kom niet, we komen niet van de grond.
Ja, ja.
Zou jij met je commerciële achtergrond kunnen kijken of jij ons in beweging kan brengen? Of we er samen mee kunnen doen?
Het was een beetje verambtenaar. Situatie of zo, moet ik het zo zien?
Ja.
Er moest wat leven in de brouwerij komen.
Ja, ik denk dat je dat zo wel zou kunnen zeggen. En ook, en dat is ook natuurlijk de kern, op het moment dat je in een bedrijfstak bent waar heel veel professionals werken,
mm-hmm.
die gewoon heel erg gericht zijn op hun vak, er is ook niet altijd heel veel tijd om ook nog na te denken over allerlei andere processen die verbeterd kunnen worden of slimmer kunnen.
Mm-hmm.
Dus dan is het altijd leuk om daar met een frisse blik naar te kijken met iemand anders. Dus zo kwam ik daar.
Oké, okay, dan ga ik je even onderbreken, want wij willen graag even een stukje van jouw muziek die je meegenomen hebt luisteren. Dan gaan we dadelijk, pakken we hier de draad weer op.
Helemaal goed. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found.
some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. No, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new. Bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. No, we're short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Excuse, cause I'm wearing my brand new shoes.
Vandaag is onze gast in de Bollestreek ondernemers Brigitte Wilbrink van Wilbrink en van de Vluchtmakelaars uit Lisse. Brigitte, je was aan het vertellen voor de muziek dat je van Heineken Marketing naar zorg ging. Welk zorgcentrum was dat?
Dat was Nieuw Unicum in Zandvoort.
En dat vond ik een hele opmerkelijke stap. Inmiddels heb je wel al voor de muziek even wat uitgelegd dat de bedoeling dat jouw rol daar ja, was om de boel weer een beetje aan beweging te krijgen. Is dat gelukt?
Ja, ja en nee. De organisatie was echt is toen heel erg in verandering geraakt eigenlijk. Ja. En nadat we klaar waren, was er al best wel een behoorlijk andere mindset.
Ja.
Er kwam al vrij snel ook weer een nieuwe bestuurder.
Ja, oké. Okay.
En nou ja, daarmee, we zien nu, er zit zelfs weer een nieuw managementteam. Dat er echt heel veel van de beweging die we toen in gang gezet hebben.
Nu begint zichtbaar te worden.
Echt zichtbaar worden. Ah,
oké, okay. Dat is leuk. Ja, kom je er nog regelmatig?
Nee, ik kom er niet veel, maar ik spreek nog wel een aantal van de oud-collega's.
Ja, okay, dus dan daardoor dat je nog een beetje op de hoogte blijft.
Precies.
Dat was op een gegeven moment dan toch voor je, al was het maar voor jezelf, was het klaar.
Ja.
En toen kwam toch die makelaardij weer kriebelen.
Nou, het grappige was, ik deed dat als ZZP'er, ja. De ondersteuning bij de zorgorganisatie. En toen ik mijn klus afrondde, was ik zwanger van mijn eerste kindje. En het was de allereerste coronagolf. Dus die klus ronde ik af en ik keek uit eigenlijk naar mijn zwangerschapsverlof en er was nog een korte tijd tussen. En ik was een beetje aan het denken van, goh, wat ga ik nou doen? Ga ik nog een nieuwe klus aannemen of niet? En toen zei mijn vader vanuit het makelaarskantoor, Brigitte, als jij nou wat tijd hebt nu, ik heb eigenlijk ook wel een paar thema's liggen.
Mm-hmm.
Zou je eens met mij mee willen kijken? En nou, dat vind ik goed.
Ja.
Dat wil ik wel.
Mm-hmm.
Dat deed ik eerst al toen ik nog bezig was met die zorgklus. Een dag in de week, zo'n beetje, of een paar uurtjes. En toen ik dat afgerond had, werd dat een paar dagen.
Jullie konden het eens worden over het uurtarief?
Ja, we konden het eens worden over het uurtarief, precies. Dat was natuurlijk een heel erg vriendenprijsje.
Ja, dat
begrijp je.
Hij luistert, want, hè? Dus,
hij luistert, ja, zo is het. Dat was eigenlijk heel leuk. Dus hij wilde dat ik eens meekeek naar een paar marketingdingen. Maar ook bijvoorbeeld naar de bedrijfsopvolging.
Mm-hmm.
Op dat moment was mijn vader 64, dus die zei, ja, hij was daar natuurlijk al veel langer mee bezig, maar het komt echt naar een punt dat we daar wat mee moeten.
Zeker.
Dus we hadden daar allerlei gesprekken over en nou, zo kwam ik ook weer dus meer over de vloer in het bedrijf. En ineens ging bij mij alles weer kriebelen wat het vroeger had gedaan.
Mm-hmm.
Ik dacht, jeetje, wat een leuk vak en ook een heel leuk team. En gave uitdagingen. En hier kwam eigenlijk ook ineens wel heel erg samen waar ik naar op zoek was.
Ja, ja.
Het was namelijk en de commerciële flair aan de ene kant.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd ook, ja, het verkopen van huizen, het hele thema wonen, is maatschappelijk enorm relevant. Ja. Maar ook, ik zit iedere dag met mensen aan tafel. Het gaat echt ergens over. Mm-hmm. Het gaat over mensen in privé. Het gaat over groot financieel belang. Mm-hmm. En dat vak heeft alles in zich. Het is dus commercieel, maar het is ook juridisch. Ja. Maar het gaat bovenal heel erg over mensen.
Ja.
En ja, toen dacht ik, jeetje, we hebben het hier over opvolging en bedrijfsovername, maar het gaat bij mij ook kriebelen.
Ja.
Dat heb ik toen nog even in de koelkast gezet. Want ik ging dus ook nog met zwangerschapsverlof.
Ja.
Dus ik heb dat, en ben een eerste kindje gekregen, een zoontje, die is inmiddels 3. En op dat moment dacht ik, daarna eigenlijk vlak voordat ik weer ging werken, dacht ik, ja, ik weet het eigenlijk gewoon wel zeker. Alles voelt, ik wil dit doen.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik pas mijn vader benaderd en gezegd, pap, ik zou wel toch bij jou het bedrijf in willen.
Mm-hmm.
En daar zijn we het gesprek over aangegaan. En nou ja, zo zit ik nu hier. En hij zei ook, ja, ik had nooit meer gedacht dat je het zou doen.
Mm-hmm.
Hij heeft er ook nooit druk op gelegd. Hij zei altijd, volg je hart en doe wat, wat goed voelt. En toen ineens was dat moment toch daar. En hij vond het ook spannend. Hij zei, nou, ga het eerst maar eens even doen. Kijken of je het echt werkt.
Ja, zeker. Ja. En opleidingen neem ik aan.
Absoluut.
Tot makelaar.
Dus ik ben als het wiede weer ga die opleiding gaan doen.
Ja.
En nou, inmiddels zijn we zover dat we dat de bedrijfsovername bijna voor elkaar is.
Oké. Okay. En is het dan een volledige overname? Of gaat het nog stapsgewijs in de zin van...
Ja, daar zijn we in proces. En, uh-huh. En wat... Ik verwacht dat mijn vader nooit helemaal zal stoppen.
Nee, nee.
Daar vindt hij het veel te leuk voor. En dat vind ik ook alleen maar fijn. Ja,
ik ben ook ondernemer. Ik ben nu 68 en ik roep altijd dan niet voor mijn 75ste stoppen.
Nee.
Tenzij mijn gezondheid me in de steek laat. Maar...
Ja.
Ja, nee, dat herken ik. Dat herken ik wel. Als je altijd bezig geweest bent, dan stop je niet zomaar ineens.
Nee. Nee, dat is
dus blijft hij dan betrokken bij jullie uiteraard?
Ja. Ja. Ja.
Oké, okay, maar er komt een dag en die komt steeds dichterbij, begrijp ik. Dat het stokje helemaal overgaat en dat hij adviseur is en jij directeur-eigenaar bent.
Ja.
Ja. Nou, leuk toch? Fantastisch, zocht er uit daar.
Ja, fantastisch.
Dat ik heb altijd zeker. Jammer gevonden dat ik geen vader had die ook zo'n eigen bedrijf. Ik moest het maar zelf doen.
Nou, precies. Ja.
Dat wil niet zeggen dat het jou aankomt waaien, zo bedoel ik dat niet. Want ook dat is vandaag de dag zeker niet het geval bij bedrijfsovernames. Misschien moet je wel zeggen, integendeel.
Nee, ja.
Want er komt ontzettend veel bij kijken. Maar je hebt nog wel een zeker geluk dat je enigszins bent, denk ik. Want
absoluut.
Anders moet je in je hele overgang ook nog weer met alle andere belangen rekening houden.
Zo is het. Ja. Dat maakt het wel een stuk rustiger.
Oké. Okay. Nou, dus inmiddels makelaar. Hoe groot is jullie kantoor in de zin van aantallen mensen?
We zijn met z'n 12.
Oké, okay. En zit daar, hoeveel makelaars zitten daar tussen? Want er zal ook
dus
wat administratief ondersteunend in zitten.
Zes om zes.
Oh, 6 om 6.
Ja,
zes makelaars en 6 is... Zeg maar ondersteunend.
Ja,
oké.
Okay. Ja.
Heb ik het goed eigenlijk alleen in de woningen? En daar is niks minderwaardigs mee bedoeld?
Nee, dat klopt. Okay. Eigenlijk alleen maar in de woningen. We doen een enkel keertje ook wel eens wat bedrijfsmatig vastgoed, maar dat is heel minimaal.
Oké. Okay.
Ja.
En dan staat Wilbrink en Van der Vlucht ervan bekend dat het over het algemeen in ieder geval een belangrijk segment van het geheel is. Hele luxe woningen, ook wel normale woningen, of daar wat heet normaal. Ook wel lagere. Hoe formuleer je dat eigenlijk? Laag.
Nou ja, we doen
in alle prijsklassen.
We zijn echt actief in alle prijsklassen.
Okay.
Heel veel mensen kennen ons van de dure huizen.
Ja.
Mensen vragen mij ook wel eens, zeggen, oh, maar Wilbrink, die doen toch alleen maar dure huizen? Nou, niks is minder waar. We doen dat allemaal en ook met net zoveel plezier.
Ja.
Ja.
En als we dan toch die scheiding maken van, laten we zeggen, de top van de markt. En ik zal niet zeggen de onderkant van de markt, maar laten we zeggen het segment van, wat zal het zijn, vanaf 3 ton.
Ja.
Want onder de 3 ton verkoop je al niet veel meer tegenwoordig.
Nee, in onze regio bijzonder weinig.
Zitten daar dan nog belangrijke verschillen tussen?
Het belangrijkste verschil is denk ik wel dat je, als je het hebt over de exclusieve woningen, dan als we dan de scheidslijn zetten bijvoorbeeld bij een prijs van ongeveer 1 miljoen.
Ja.
Huizen boven de 1 miljoen zijn maar 3% van de... Van de markt in Nederland totaal en ook in onze regio.
Ja.
Dus de doelgroep voor die huizen is vele malen kleiner.
Ja.
Dus dat is een belangrijk verschil. Maar tegelijkertijd zijn er ook ontzettend veel overeenkomsten.
Mm-hmm.
Want uiteindelijk ook hier, het gaat echt over mensen. En of je nou dan je huis verkoopt van 3 miljoen of van 3 ton. Uiteindelijk voor jou, als jij je huis verkoopt, is dat voor jou een heel belangrijk
moment.
En ook heb je veel financieel belang bij.
Ja.
Dus we merken eigenlijk, dat is ook, vind ik ook echt de charme, dat ongeacht met wie je aan tafel zit, over wat voor soort huis je het hebt, het gaat altijd weer helemaal terug naar de basis. Dat het gaat om vertrouwen te winnen.
Mm-hmm.
En mensen gewoon zo goed mogelijk te helpen. Want het is toch een... het is gewoon heel wat.
Mm-hmm.
Ja.
En jullie doen verkoop en aankoop?
Ja.
Oké. Je zei net even tussen tussen neus en lippen door in onze regio. Hoe groot is jullie regio?
Nou, wij werken eigenlijk in een behoorlijk gebied. Zo'n beetje van... als je langs de kustlijn kijkt van de Bolstreek... tot aan Haarlem. Ja. In Haarlem zelf doen we niet veel, maar daaronder dus wel. Nog Bennenbroek, Vogelenzang, mm-hmm. tot en met Wassenaar.
Ja.
En dan eigenlijk land in richting Alphen aan de Rijn.
Ja, ja.
Ook daar in Alphen zelf doen we eigenlijk niks. Dus heel Alphen is weer echt een eigen markt. Maar alles ertussen, er zit bijvoorbeeld ook nog de Kaag en Brazem tussen.
Ja, ja, precies.
Dat valt allemaal nog in ons gebied.
Ja, ja. Ja. En is hoe is de markt op het moment?
De markt is... eigenlijk heel anders dan vorig jaar en het jaar daarvoor.
Ja.
We hebben een paar eigenlijk hele bijzondere jaren gekend. De prijzen gingen gigantisch omhoog, stegen ieder jaar op jaar behoorlijk. Met een piekjaar in 2022. Wat we nu zien is dat de prijzen weer wat tot rust komen. Dus het is even teruggezakt. En het is stabiliseerd. In de lagere prijsklasse zien we dat het weer langzaam wat optrekt.
Mm-hmm.
En verder over de markt zien we dat het gewoon wat gekalmeerd is.
Mm-hmm.
Maar wat blijft, en dat hopen we dat het in de komende jaren opgelost wordt, maar dat weten we nog niet, is dat het aanbod in aantal woningen is gewoon hartstikke laag.
Ja. Nou, dat
is
als je een beetje verdiept in die materie, dan zul je zien dat er voorlopig niet zo heel erg veel gebeurt. Er moesten geloof ik 900.000 huizenwoningen komen in 10 jaar tijd. Als we de 450.000 halen, dan knijpen we in onze handen.
Exact.
En dat heeft onder andere met de regelgeving te maken. Dat heeft met rente, dat heeft met milieueisen.
Ja.
Dat is een grote variëteit aan factoren. En alleen de regelgeving al, tussen het bedenken van een plan en de sleuteloplevering zit 2 jaar.
Ja.
Dus als je vooruit kijkt, dan is het toch een aantal jaren een lastige markt, denk ik.
Dat denk ik ook. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er naar creatieve oplossingen gezocht wordt. Mm-hmm. Aan alle kanten.
En wat zou een creatieve oplossing kunnen zijn?
Gosh, ja. Dat kan. Het zit in heel veel vlakken. Dus wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat we... De nieuwbouw zit behoorlijk op slot. Dat heeft ook te maken met de stikstofdiscussie.
Ja, precies.
Onder andere. Terwijl als je daar door zou bouwen en doorpakt, heb je ook wel een hele wijk aan energie-neutrale woningen voor een heel groot deel. Wat natuurlijk ook juist weer bijdraagt aan de energietransitie. Dus het houdt elkaar een beetje in de greep. En ik hoop dat we naar een kabinet toe werken die daar... Die daar wat
ja, dat is waar. Want weliswaar is stikstof of CO2-uitstoot is niet helemaal hetzelfde. Maar als je in zo'n wijk, in zo'n nieuwe wijk, klimaatneutrale woningen kunt opleveren. Ja, dan is dat een kwestie van afwegen. Ja.
Ja.
Toch hoor je dat in de discussies helemaal niet.
Nee, bijzonder weinig. Dus dat is wel uitdagend. En dan zijn er natuurlijk nog heel veel gedachten over... van alles. Zoals wij zijn in Nederland behoorlijk strikt in bestemmingen.
Ja.
We houden bedrijventerreinen en wonen strikt gescheiden.
Mm-hmm.
Moet je dat niet loslaten? Kun je niet heel goed wonen boven een lood?
Ja.
Waarom niet eigenlijk? Mm-hmm. Hè? Of waarom zou je niet meer kunnen splitsen?
Mm-hmm.
Het is lastig om samen ergens te gaan wonen met meerdere mensen.
Ja.
In het buitenland hartstikke gangbaar.
Ja.
Dus er zijn denk ik wel, er zijn heus ongetwijfeld mogelijkheden, maar het is gewoon uitdagend.
Ja. Helaas kun je daar als makelaar niet zo heel erg veel aan doen, denk ik. Hè? Het is meer afwachten wat er gebeurt. Denk ik althans. Ja,
ja? Ja. Daar hebben we natuurlijk we hebben daar in die zin weinig invloed op. Alleen wat de invloed die we wel hebben, wij zijn onder andere lid van de NVM,
ja.
Is dat je toch met elkaar, met vakgenoten, wel een statement kunt neerzetten, ook naar de politiek. Waarin je aangeeft waar liggen nou de behoeftes en waar zien wij de kansen.
Mm-hmm.
En daarom is zo'n NVM, mensen vragen ook wel eens van hoe zit dat nou? Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, voor dit soort dingen, dat we toch ook daar de lobby in Den Haag kunnen voeren.
Ja, helder. We gaan zo dadelijk verder luisteren naar jouw verhaal, maar we gaan eerst even wat muziek draaien.
Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. Even with me in my dreams, I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. Travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh, I know you're there with me.
Vandaag is onze gast in de Bollestreek ondernemers Brigitte Wilbrink van Wilbrink en van de Vluchtmakelaars uit Lisse. En we hebben samen zitten genieten van dit schitterende nummer. Zijn er allebei groot liefhebber van. Maar we gaan weer verder met ons gesprek, Brigitte. We zaten in de makelaardij, hoe het vandaag de dag op de woningmarkt gaat. Hoe dat wellicht de komende jaren gaat. Ja, een enerverende markt. Het kan zomaar ineens omslaan, hebben we gezien de laatste jaren. Ja. Dat de rente enorm laag was en nu weer toch duidelijk wat hoger is. Dat scheelt op het bestedingspatroon. Ja, kun je daar als makelaar nog een beetje iets in? Of is het maar gewoon volgen wat de markt doet? En dan bedoel ik gewoon tussen aanhalingstekens.
Nou, ik denk wat je er natuurlijk in kan betekenen is dat je mensen in ieder geval goed kunt informeren.
Mm-hmm.
Op het moment dat je aan het overwegen bent om te verhuizen of te verbouwen, zou ik altijd zeggen, zorg dat je op tijd iemand aanhaakt.
Mm-hmm.
Want de markt is ook dusdanig divers dat als we kijken naar de markt, wat je leest in de kranten en waar de media over schrijven. Ja, dat gaat vaak over huizen in een prijsklasse tot ongeveer 6 ton.
Ja.
Maar we hebben ook toch nog een heel deel van de markt wat anders is.
Mm-hmm.
Ongeveer een derde, alles bij elkaar. En daar ligt het vaak toch ook een heel stuk genuanceerder. We zien nu ook in de verandering van de markt dat het eigenlijk ook in de lagere prijsklasse echt heel erg verschilt wat voor huis heb je. We kijken veel meer naar energielabel, er wordt meer gekeken naar afwerkingsniveau ten opzichte van een jaar of twee geleden. Dus er is wel, ieder huis is anders.
Mm-hmm.
En ook voor iedereen is ook hun eigen verhaal is anders.
Zeker.
Dus wat voor de een misschien heel onverstandig is om te doen, nu,
ja,
kan voor de ander de gouden greep zijn.
Mm-hmm.
Dus we kunnen er niet zoveel aan doen, maar we kunnen wel ons uiterste best doen om mensen daar goed in te begeleiden.
Ja.
En goed advies,
ja,
te geven.
Je vertelde net, we hebben 6 makelaars waarvan jij er één bent.
Ja.
Misschien is de ander je vader nog.
Ja,
oké, okay, dus dan blijven er nog 4 over.
Ja.
Is er nog een bepaalde taakverdeling tussen die 6? Is er bijvoorbeeld, ik zou me kunnen voorstellen, één die zich vooral met de wat duurdere huizen bezighoudt, andere wat meer met, nou, noem maar op.
Ja. Ja, wat we hebben in ons team wel, zie je wel, wat natuurlijke scheidslijn inderdaad tussen de wat duurdere huizen en de minder dure woningen.
Mm-hmm.
Daar zit wel verschil in ons team. Toch ook omdat het net een andere aanpak is. Het is echt een andere doelgroep. Maar daarbuiten hebben we eigenlijk, zeggen we, het is juist leuk, ook voor iedereen en ook het meest leerzaam, doen wij dat allemaal. Dus we hebben bijvoorbeeld niet iemand die alleen maar nieuwbouw doet. Of alleen maar huur.
Mm-hmm.
We hebben wel iemand, mijn collega Pim, die weet alles van verhuur.
Yeah.
Maar die is ook een hele goede verkoopmakelaar. Hè?
Mm-hmm.
Dus we zoeken ook juist eigenlijk om mensen zo rond mogelijk, nou ja, met elkaar op te leiden, zodat we ook elkaar kunnen ondersteunen.
Yeah.
Dat het niet op eentje aankomt, maar dat als iemand uitvalt of ziek is, of dat je samen het kan doen.
Je zegt dat hij is ook een goede verkoopmakelaar. Dat doet bij mij dan de vraag naar boven komen. In hoeverre is een makelaar eigenlijk een verkoper? Is het niet veel meer iemand die het proces begeleidt? Want ja, kijk, ik kan me voorstellen dat ik op de markt een standwerker zie en die heeft een leuk praatje en een product waarvan ik denk, nou, kan wel eens handig zijn. Dan koop ik dat, impulsgewijs. Maar een woning koop je gemiddeld gewijs. Niet simpel, impulsgewijs.
Daar sla je denk ik ook de spijker op zijn kop. We zijn in de basis zijn we bemiddelaars.
Mm-hmm.
Hè? En dat is ook zoiets van de veranderende markt. Het was natuurlijk zo, zet het te koop en je verkoopt wel. En het was, als koper had je weinig te willen.
Mm-hmm.
Terwijl, kijk, wij zijn er in de basis, ik ben er in de basis echt van overtuigd dat je de beste zaken doet als je een blije koper en een blije verkoper hebt.
Ja.
Dus ja, daar komen de beste deals tot stand.
Mm-hmm.
En hebben mensen daar ook het beste gevoel bij.
Mm-hmm.
En dat moet uiteindelijk het doel zijn.
Ja.
Dus als ik zeg verkoopmakelaar, dan bedoel ik inderdaad een makelaar die zich bezighoudt met de verkoop van woningen of de verhuur.
En die het proces goed in zijn vingers heeft.
Ja,
en op alle details let enzovoort. Wat zeg je dan in dat licht van, ja, het moet wel naar appeltaart ruiken hoor.
Ja, kijk. Het doel is natuurlijk voor ons dat mensen dat huis willen hebben.
Mm-hmm.
En als dat betekent dat we daarvoor een lekker appeltaartje in de oven moeten zetten, dan zouden we dat zeker moeten doen.
Maar het is niet doorslaggevend.
Nee, kijk, ik denk dat wat gewoon ontzettend belangrijk is, is dat je aandacht hebt voor iedereen die erbij betrokken is.
Mm-hmm.
Dus je wilt het voor je verkopers goed mogelijk doen. En je kan voor hem de beste zaak doen als je die kopers goed begrijpt.
Ja.
Dus dat je daar de tijd voor neemt. Dat je daar niet onnodige, vervelende spelletjes speelt.
Nee, precies.
Dat met je hart doen.
Mm-hmm.
En de tijd nemen voor iedereen die komt. En ja, dat maakt dat je... Natuurlijk, je bent ook een verkoper. Maar je zoekt gewoon naar de juiste match.
Ja.
En daar stem je op af.
Het aardige van dit soort gesprekken is dat er vaak een woord of een half woord gezegd wordt. En dat brengt je dan weer op andere gedachten.
Ja.
Zoals daarnet dus. Nu zeg jij het woord spelletje. Dat doet me denken aan... Ik ben ooit een keer geconfronteerd met het feit dat ik interesse had in een woning te kopen. En ik hoorde maar niks meer. En achteraf bleek die betreffende makelaar ver weg hier vandaan hoor. Dat graag aan iemand anders te willen verkopen. Uiteindelijk is het goed gekomen. Ik ben toch te kopen geworden.
Dat was goed. Kijk.
Maar in het verlengde daarvan heb ik wel eens begrepen, jaren later overigens, dat er een systeem zou komen, dus misschien zelfs nog wel betrekkelijk kort, waarin al dit soort gegevens allemaal genoteerd moet worden. Wie heeft geboden, wie heeft prijs enzovoort.
Ja.
Bestaat dat inmiddels?
Dat bestaat.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
Dus het is allemaal wel wat inzichtelijker en transparanter geworden.
Nou, wat belangrijk is er zijn verschillende situaties. Je kunt in een situatie komen waarmee je in onderhandeling bent. Kan ook de situatie treffen waarbij er inderdaad meerdere bieders zijn.
Mm-hmm.
Nou, dan is het eigenlijk niet ethisch om met meerdere partijen tegelijk in onderhandeling te gaan.
Mm-hmm.
Want dan zou je mensen tegen elkaar kunnen uitspelen. En dan wordt eigenlijk altijd gezegd, nee, we geven iedereen eenmalig de kans om een uiterst voorstel te doen.
Mm-hmm.
En dat voorstel bestaat dan uit de prijs, maar ook uit de voorwaarden. Wanneer wil je de sleutel?
Ja, precies.
Ga je nog een hypotheek nemen?
Nee, precies. Dat is het geheel. Het
totaalpakket. En in dat soort procedures, en die hebben we de afgelopen jaren heel veel gekend, omdat de markt zo krap was.
Mm-hmm.
Daaruit is ontstaan dat mensen daar gewoon een heel onwennig gevoel bij hadden. En daar is het biedlogboek uit voortgekomen.
Het, hoe heet dat?
Het biedlogboek.
Het biedlogboek, ja.
En dat wil eigenlijk zeggen, wij loggen alle biedingen die binnenkomen. En aan het einde van van de biedingsprocedure,
ja,
als vervolgens de koopovereenkomst getekend is en er zijn geen ontbindende voorwaarden meer, dan is de koop definitief. En dan mag iedereen die heeft meegeboden, mag bij de makelaar het biedlogboek opvragen.
Ja, ja, okay.
En daarin zie je dan, geanonimiseerd, nou, er waren zoveel bieders, mensen het tijdstip van de bieding,
ja,
en ook de hoogtes, en ook zijn er... Waren er voorwaarden van toepassing? Is er een persoonlijk bericht toegevoegd? Kan ook nog. Mensen voegen wel eens een mooie brief toe over hun persoonlijke situatie. Of een leuke foto van het gezin. Dat zie je daar dus allemaal niet in detail in terug.
Ik wou zeggen,
maar wel
het is anoniem, zeg je. Ja.
Het is wel anoniem.
Maar laat ik dan toch nog een paar woorden eraan wijden. Dan kan ik dat biedlogboek inzien.
Mm-hmm.
En stel, ik had toch net even iets meer geboden als iemand anders. Maar de makelaar wilde het graag aan een vriendje wat verkopen voor een iets lager bedrag. Dat kan dus vandaag de dag niet meer. Maar hoe kan ik dan na afloop zien?
Kijk, wat het lastige is... de situatie die je schetst... Uiteindelijk is de koper degene die kiest.
Ja.
Hè? Dus wij als makelaar leggen alles voor aan de verkoper.
Mm-hmm.
Sorry, ik zei koper, maar de verkoper is degene die kiest.
Ja.
Dus... Wij leggen al die biedingen voor aan de verkoper. En de verkoper maakt de keuze aan wie die het gunt.
Ja.
Dus in die zin hebben wij daar geen rol in. Nee, dat wij vriendjes naar voren kunnen schuiven.
Nee,
okay.
Nee, dat begrijp ik. Het voert ook een beetje te ver om dat nu helemaal uit te diepen. Maar ik vroeg me af hoe dat nou vandaag de dag dan werkt. We gaan even naar wat muziek luisteren.
Leuk.
Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik had jouw pad gekruist, ik had jouw spoor gevolgd. Ja, het geen ze gaan terug, moet niet om mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, wat doe ik zonder jou? En ik weet, die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet, ons wacht een lange reis, recht door die woestijn. Echt door die woestijn, maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk, jouw taal. is mijn taal en jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst in jouw hart is mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is, maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen daar waar die wind zal wij. Want uit is er de kom van mijn geboortegrond. En ik zal sterker wezen en ik zal overleven. Want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wees. Al zal dit moeilijk wees. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal. En jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. En jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. En jouw hart is mijn hart. En jouw deel. Want jouw huis is mijn huis. Jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte in jouw land is mijn land.
Vandaag is onze gast in de Bollestreek ondernemers Brigitte Wilbrink van Wilbrink en van de Vlucht Makelaars uit Lisse. Brigitte, we hebben het volop gehad over de makelaardij. Uiteraard ook over jouzelf. Dus nu komen we zo'n beetje aan de stap van, het wordt jouw bedrijf.
Ja.
Wat voor verwachtingen heb je daarbij? Hoe zie je dat? Ik kan het een beetje structureren, maar ik heb graag dat je een spontaan antwoord formuleert.
Ja, spontaan antwoord. Ja, kijk. Ik denk dat er zit alles in mijn basisovertuiging dat je samen meer bereikt.
Mm-hmm.
Dus ik, ja, hoe zie ik de toekomst? Ja, dat ik samen met het team wat we hebben,
mm-hmm.
Er iedere dag gewoon weer vol voor gaan.
Mm-hmm.
En met heel veel plezier nog heel veel huizen gaan verkopen voor mensen, mm-hmm. of aankopen.
Mm-hmm.
En zo. Eigenlijk, ik denk, dus daar zit de kern is dat we. Dat we mensen daarin blij maken. Aan alle kanten, kopers en verkopers.
Ja, als ik nou terugkijk naar wat je aan scholing hebt gedaan. Hè? Dat is begonnen met bedrijfswetenschappen. Daarna ongetwijfeld nog wat verder verdiept met marketing om bij Heineken goed uit de verf te komen. Veel ervaring opgedaan in de zorg. Uiteindelijk dan in de makelaardij. Dus de opleiding was vooral breed, bedrijfskundig en beroepsgewicht.
Ja.
Maar er zit ook nog een kant aan. Ja, voor ondernemer op zich bestaat niet echt een opleiding. Er is geen. Er is wel zoiets van handelsschool, of hoe heet dat tegenwoordig? Weet ik ook niet meer precies. Maar ja, dingen als leiderschap, hoe ga je daarmee om? Ga je daar iets voor ontwikkelen? Ga je daar iets voor volgen?
Nou, wat ik. Laten we vooropstellen. Ondernemerschap, altijd spannend, denk ik.
Zeker.
En dat vind ik ook.
Zeker. Daarom is het ook zo leuk.
Ja. En dat is ook de charme. Dus we weten niet precies wat de toekomst brengt.
Nee.
En de truc is om daar zo goed mogelijk op in te spelen. In dat licht denk ik dat ik, of weet ik dat ik veel ervaring heb opgedaan. Ook bij Heineken.
Ja.
Ook in het leidinggeven van teams. En soms niet eens direct. Soms ik helemaal niet de manager. Maar in een groot project moesten we wel 25 mensen allerlei kanten op bewegen om te zorgen dat we het gingen realiseren.
Ja.
Kijk, ik hoop dat ik dat mee kan nemen.
Mm-hmm.
Dat is één. Wat ik altijd heel erg fijn vind om te doen, is ook toch te blijven sparren met collega-ondernemers. Andere mannen en vrouwen in het vak. Niet altijd dicht bij huis, maar ook verder in Nederland. Ja, zodat je ook samen, ook samen met elkaar en van elkaar kunt leren.
Mm-hmm.
En wat ik zeg ook binnen ons team. Je bent dan misschien straks als het ware aan het roer. Maar ik ben zeker niet alleen.
Nee.
En dat vind ik ook gaaf om te zien. We hebben ook een team waar aan alle kanten de input komt en de ideeën. Daar heb ik veel vertrouwen in.
En vader Frits is natuurlijk altijd nog op de achtergrond op de klankborden.
Die gaat mij zeker daarin natuurlijk coachen. Ja.
Heb je een idee bij de toekomst? En dan bedoel ik als van het bedrijf? Je bent nu met 6 makelaars.
Ja.
Welke richting gaat dat op? Wil je groeien? Wil je het zo houden?
Mijn droom is niet om heel veel vestigingen te openen.
Mm-hmm.
Dat maakt ons nu ook eigenlijk een beetje een uniek kantoor. Veel kantoren zijn actief in één plaats. En mm-hmm. we hebben een groot gebied. En daar werken we allemaal vanuit Lisse.
Ja.
En dat werkt eigenlijk heel goed. Want daarmee kunnen we optimaal van elkaars kennis gebruik maken. Mm-hmm. Zijn alle neuzen dezelfde kant op. Dus ik moet je zeggen, als ik kijk naar de grootte van ons team, denk ik, ja, we zijn gewoon echt we zitten goed.
Mm-hmm.
Word je veel groter, dan krijg je ook aan alle kanten meer management gedoe, laat ik het even zo zeggen. Mm-hmm. Wat je ook een beetje kan afleiden van waar het om gaat.
Ja.
Dus in de basis zou ik zeggen, nee, wat qua kantoor, qua grootte, daar zou ik niet zoveel aan willen doen.
Mm-hmm.
Kijk, wat ik denk is, we hebben best wel een stevige positie in de markt.
Ja.
Ja, die willen we gewoon dolgraag behouden. En
ja, logisch.
Iedere dag natuurlijk.
Je stinkt in de best voor.
Zo is het, ja.
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 Je loopt nu al een poos mee met je vader. Dus je hebt volop in de keuken kunnen kijken van wat is nou eigenlijk een onderneming doen en leiden.
Ja.
Wat is er iets waarvan je zegt van god, dat lijkt me nou wel een lastig onderwerp bij het ondernemen?
Dat is lastig aan de ene kant, maar dat is tegelijkertijd dus ook de uitdaging. Wat in het ondernemerschap heel erg zit, is dat je kan, denk ik, verzanden in het gevoel dat alles op jouw schouders rust.
Mm-hmm.
En dat jij het gaat redden. En aan de ene kant, feitelijk is het zo dat er een hoop verantwoordelijkheid bij je ligt. Maar mm-hmm. ik denk dat de grootste kans zit er natuurlijk in dat je dat toch niet in je eentje gaat zitten doen.
Nee.
En dat je de juiste mensen om je heen verzamelt.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook heel erg leuk en ook charmant ten opzichte van mijn tijd bij Heineken bijvoorbeeld. Is dat daar, als ik ergens tegenaan liep met een probleem, dan was er altijd ergens onder de knop een expert in dat bedrijf.
Ja.
Om te bellen.
Ja.
Want ja, hè, zoveel deze mensen, dus dat komt wel goed.
Dat komt
dus altijd wel iemand die weet hoe het moet.
En anders wist Freddy het wel, maar die was er niet meer.
Die was er niet meer, maar goed, hè, dus veel ervaring. En anders uh-huh. nog genoeg geld om goede adviseurs in te schakelen.
Ja.
In het MKB is dat natuurlijk toch wel een beetje anders.
Zeker.
Ik heb niet en een expert op Facebook en eentje die alles van Instagram weet. En nog eentje die zich bezighoudt met allemaal nieuwe kanalen. Dus daar zijn, dat doen we veel meer zelf. En daar ligt in de basis dan weer de truc om zo goed mogelijk netwerk om je heen te verzamelen. Van mm-hmm. mensen waar je fijn mee werkt,
mm-hmm.
Goede partners. Ja, en dat is dan dus ook, dat is de uitdaging. Maar dat is ook de charme, ja. Dat maakt het ook leuk.
Van Wilbrink en van de Vlucht, althans zoals ik het ken, is wel bekend dat er veel communicatie gedaan wordt. Hè, tijdschriften, advertenties, of noem maar op. Nou ben jij marketeer van huis uit.
Mm-hmm.
Hoe zie je dat naar de toekomst toe? Hoe gaat zich dat ontwikkelen?
Ja, wat we nu al zien is dat er een enorme verschuiving natuurlijk is naar online. Maar dat is in die zin eigenlijk alweer een beetje oud nieuws.
Ja.
Dat is al heel tijd gaande en dat is er nog steeds. Waar marketing steeds meer kansen voor biedt, is om het nog gerichter en nog persoonlijker te maken. En die ontwikkeling blijft eigenlijk maar doorgaan.
Mm-hmm.
En daar is artificial intelligence, speelt daar ook een belangrijke rol in.
Ja.
Ik denk dat zijn wel allemaal dingen waar wij in ons vak nog heel veel mee te maken gaan krijgen.
Ja.
in de leuke zin van het woord.
Blijf je jezelf daar ook op dat gebied ontscholen, bijhouden? Of ja, komt het daar niet meer echt van?
Nee, kijk, wat voor mij is, ik denk dat het in ieder vak altijd belangrijk is om je te blijven ontwikkelen, ook op kennis. Dus dat, ja, dat zullen we er altijd bij blijven doen.
Ja. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay, als er geen woningen te koop zijn of verkocht moeten worden, hoe ontspant Brigitte zich dan?
Ja, ik ben echt, ik vind het heerlijk om naar het strand te gaan. Mm-hmm. Zomer en winter, overigens.
Nou, dan zit je dichtbij. Dus dat,
daar zitten we dichtbij. We wonen in Noordwijk. Dus dat is, als je me echt vraagt, nou, wat ontspant je het meest?
Ja.
Is dat het? Mm-hmm. Het strand, de zee, de wijdheid daarvan, de wind door mijn haar. En bij voorkeur doe ik dat met mensen die me heel dierbaar zijn.
Ja,
zoals
logisch.
Mijn gezin, ja. Mijn vriendinnen, mm-hmm. Mijn ouders.
Ja. Ja. Ik zag bij de voorbereiding nog één, althans zo heb ik het geïnterpreteerd, een passie voor iets met de taal, lezen.
Ja, ja, ik lees ook graag. Dat klopt. En in die hoedanigheid heb ik ook onder andere als vrijwilliger gewerkt voor de Stichting Lezen en Schrijven.
Ja.
En,
wat doe je dan als vrijwilliger voor die stichting?
Ik heb dat op Bonaire gedaan.
Ja.
En daar is de lage lettertijd hoog. Mm-hmm. De kinderen krijgen heel veel talen aangeboden. Nederlands, Spaans, Engels.
Mm-hmm.
En lezen kan een hele goede bijdrage geven eigenlijk aan taalontwikkeling.
Ja.
Dus we hebben daar gekeken, hoe krijgen we de kinderen daar aan het lezen?
Ja, ja.
En dat was onder andere met een mobiele boekenbus.
Uh-huh.
Die het eiland overreed. En,
dus jouw kind of kinderen gaan niet zonder voorlezen naar bed?
Nee, nooit. Nee.
Leuk.
Dat klopt, ja.
Brigitte, we moeten er een punt aan zetten. Want anders krijg ik problemen met onze technische man die aan de knoppen beheerst. Dan draait hij ons weg. Dat is ook niet leuk natuurlijk.
Dat willen we niet.
Zeer bedankt voor jouw komst en positieve, leuke verhaal.
Heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging nogmaals.
Leuk je te hebben leren kennen en wat meer te horen over het bedrijf Wilbrink en Van de Vlucht. En dat de toekomst daar goed verzekerd is. Goed geborgd is. Nogmaals zeer bedankt. Veel succes. Dit programma wordt herhaald op woensdagavond om 7 uur. We bedanken Pieter Ottervanger voor zijn technische ondersteuning. En volgende week zondag zijn we weer bij u met weer een nieuwe gast. I tried.
Action.